Halleluja, Vader God. Heer, we zijn hier gekomen, Heer, om u te ontmoeten, om een ontmoeting met u te hebben. Niemand uitgesloten. Niemand uitgesloten. In de bovenkamer 120 mensen. Waren aan het bidden en het vasten, waren het Gods aan het zoeken, wachten op de Heilige Geest. En toen de Heilige Geest kwam, kwam hij op allemaal. Allemaal. Niemand was buitengesloten. Iedereen. U ziet iedereen. U ziet de twijfelaar. U ziet de teleurgestelde mensen. De mensen die bijna geen hoop meer hebben. Mensen die weinig geloof of zelfs geen geloof hebben. U ziet ze allemaal. Vandaag, Heer, bid ik u. Heer, dat we allemaal een aanraking van u zullen ervaren. Allemaal, Vader. Vergeet niet één, Heer. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. We gaan het vandaag een beetje anders doen. Dan hebben we aan het einde van de preek tijd om te aanbidden, de Heer te zoeken, de Heer te vinden, een aanraking van God te krijgen. Dus de worship hebben jullie nog te goed. Prijs de Heer. Halleluja. Weet je, afgelopen jaar hebben we een aantal preken gehad over afwijzing en aanstoot nemen. Aanstoot nemen en het gevaar van aanstoot nemen. Jezus zei, neem geen aanstoot. Uiteraard die emotie die gepaard gaat met afwijzing, dat gaat zo verschrikkelijk diep. Afwijzing, als een kind afgewezen wordt, dat is een intrinsieke, dat raakt de diepste wezen aan. En daar moeten we zo voor opletten, want we mogen weten, we zijn aangenomen door God de Vader. Mensen zullen ons afwijzen, maar het blijft een naar gevoel. Je mag niet mee. Jij hoort er niet bij. Je bent niet goed genoeg. We moeten je niet. Die woorden doen pijn. Dat gaat heel diep. En die afgelopen jaar hadden we een aantal preken daarover. Kunnen jullie naluisteren op YouTube. Geen aanstoot nemen. Zo belangrijk. Dat is voor elke christen een echt het ABC van het christelijke leven. Want je wordt afgewezen. Je zal afgewezen worden door mensen, maar nooit door God. Dus dat overgeslagen, dat is een naar gevoel. Het begint op het schoolplein. Iedereen mag meevoetballen, maar jij niet. Het begint heel vroeg. Maar ook op werk kan je dat meemaken. Je collega krijgt een promotie of salarisverhoging, jij niet. Dat doet iets met je. Overgeslagen worden, een naar gevoel. Hoe gaan we daar om mee in de gemeente? En hoe ga je er mee om in het geestelijke? Zoals je een kerkdienst hebt bijvoorbeeld. Je bent de Heer aan het aanbidden. En je ziet sommige mensen zo schuin. En die zit helemaal in de glorie. Die heeft helemaal, oh wat Heer. En die, ik voel helemaal niks. Ik voel helemaal niks. En ja, en vorige zondag ook al niet. En lofprijs, het raakt mij niet. Iedereen schijnt Gods stem te verstaan. Een kopje thee met Abraham te drinken in de hemel. Is ook een vraag. En waarom ervaar ik zulke dingen niet? Iedereen lijkt in tongen te bidden, jij niet. Iemand anders bidt en gebeden worden zo verhoord. En jij bidt al een half jaar voor hetzelfde en je ziet nog steeds geen beweging. En dan kan je denken van, heb ik iets gemist? Werd ik overgeslagen? Ziet God mij wel? Houdt God wel van mij? Zulke die vragen kunnen opkomen. En het waarom? Ja, wij willen altijd het waarom weten. Het is heel, heel bizar. 8 jaar geleden kwamen heel veel Iraniërs naar onze gemeente toe. Heel, heel bijzonder. En sommigen van jullie hebben zo snel een status gekregen. Anderen moesten 7 jaar wachten. 7 kostbare jaren van je leven wachten. De een, en sorry, de verhaal, je snapt er niet hoe dat werkt bij die. De een komt met een verhaal en die wordt afgewezen en de andere die krijgt status. Achteraf, ik heb geen idee hoe dat kan. Hoe die afweging gemaakt werd. Maar moet je voorstellen, het gevoel van, hé, jij wel, ik niet. Waarom ik niet? Afgewezen worden, overgeslagen worden. Wat is er aan de hand? Nou, laten we het even anders doen vanochtend. Halen we even je mobieltje naar buiten. Hebben jullie een mobieltje mee? Oké, en dan gaan we naar de camera. En dan zetten we hem even op de selfie stand. En dan kijken we in de camera vandaag. En dan zeg je tegen jezelf. Heb je dat allemaal? Je zegt tegen jezelf. Vandaag ben jij aan de beurt. Heb je dat gedaan? Vandaag ben jij aan de beurt. Zie je dat jezelf zeggen? Oké, en nog iets. Zeg nog iets tegen jezelf. Dat is ook goed. Die doen we zo meteen. God heeft mij niet vergeten. Ja. Ja, en dan nog eentje van Rennick. Die doen we ook nog even. Kijk even naar je. Jezus houdt van jou. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Oké. Aan het einde van de preek help ik jullie herinneren wat jullie net gezegd hebben. We hoeven een aanraking van God hoef je niet te forceren. En daar gaat het ook niet om. God is hier. Dennis heeft het gezegd. Jezus is hier. In het midden. Hij is hier. En ik geloof dat iedereen van ons een blijvende en diepe bovennatuurlijke aanraking van God mag en zal ervaren. Strek je uit. Het is zo in. Strek je uit naar hem toe. Jouw handen die uitgestrekt zijn, die pakt hij vast. Ik wil jullie meenemen in het verhaal van Thomas. Thomas. En aan de hand van het verhaal van Thomas wil ik jullie helpen voorbereiden voor een aanraking met de Heilige Geest. Een aanraking met de opgestane Heer. Laten we dat lezen uit Johannes 20 vers 19. En dat is direct ons jaarthema komt daarin voor. Maar dit is de setting, het verhaal. Johannes 20 vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week, dus op de zondagavond, waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zij. Identificatie. Hij liet even zien, ik ben het echt. Handen en zij. De kenmerken van het kruis, de littekenen van het kruis. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, vrede zij met jullie. Shalom, zei hij. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden... Na deze woorden blies Jezus over hen... En zij ontvang de Heilige Geest. Moet je voorstellen dat te ervaren. Jezus staat er en blaast op je en zegt ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En dan komt het verhaal van Thomas, vers 24. Eén van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Dit alles wat ik net gezegd heb, was er niet bij. Heeft het gemist. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij. Alleen, als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie, en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. 1 week, ik durf te zeggen, even Jan's vertaling, 1 lange week. Een week kan soms heel lang duren. 1 week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij, of was er nu wel bij. En terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan, vrede zij met jullie, zei Jezus. En daarna richtte hij zich tot Thomas, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan. Maar deze tekenen, deze wonderen zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Nou, misschien, heel misschien, ben jij een klein beetje een Thomas. Dat is niet erg. Thomas was een topper. Thomas was een van de grootste apostelen aller tijden. Hij is uiteindelijk richting het oosten gegaan. Sommige apostelen zijn naar Afrika gegaan. Paulus later, die is richting, Petrus ook, richting Europa gegaan. Kleine Azië zijn ook velen gegaan. Thomas is naar het oosten gegaan. En sommigen zeggen wel dat hij helemaal tot India is gekomen. Vele kerken gesticht. Zoveel mensen tot geloof gebracht. Thomas was een buitengewone, machtige apostel. Maar de heldendaden van Thomas staan niet in de Bijbel geschreven. Al die geweldige dingen die hij gedaan heeft, dat is kerkgeschiedenis, staan niet in de Bijbel. Wij kennen hem als ongelovige Thomas. Dus kom je in de hemel, hey, ongelovige Thomas. Ja, maar ik heb toch zoveel mooie dingen gedaan. zo kennen we jou, Thomas. Die arme kerel. Misschien ben jij wel een beetje zo'n ruwe diamant. Een Thomas, een pragmatist. Een type die zegt, eerst zien en dan geloven. Misschien ben jij zo'n beetje, eerst zien en dan geloven. En dat is past misschien een beetje bij deze tijd en bij ons mensen. We willen de feiten hebben. Laat mij die feiten zien. Laat me feiten zien en dan geloof ik. Maar de Bijbel zegt, geloof en dan zul je zien. De Bijbel draait het om. De Bijbel draait het geheel om. Geloof en dan zal jij zien. Geloven is namelijk het zien in het onzichtbare. Een profeet wordt ook een ziener genoemd. Een profeet die ziet dingen die nog niet zijn. Die ziet wat gaat gebeuren. De Bijbelse manier is dus eerst geloven en dan zien. En dat ultieme waarde daarvan is, als jij hier op aarde gelooft in Jezus Christus, dan zal je hem van aangezicht tot aangezicht zien. Als je nu gelooft. Want hij zegt nu, kijken we nog in een wazige spiegel, zegt Paulus in 1 Korinthe 13. Nu is het nog niet in het zien, maar later zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Dat staat ons te wachten. Het is, lieve gemeente, het is eerst geloven en dan zien. De wereld zegt eerst zien, dan geloven. In de Bijbel is het omgekeerd. Maar Thomas was dus een beetje van dat type, ik wil eerst bewijzen hebben, ik wil eerst het zien. Ben jij misschien een beetje zo'n Thomas? Nou, het is heel gemakkelijk om iemand, om je te bestempelen als een ongelovige Thomas. Maar ik wil ook een beetje een lans breken voor het type Thomas. Die heeft toch een beetje mijn hart ook, klein beetje, ondanks dat hij ongelovig was. Die arme kerel, die was er ook niet bij. Die heeft het mooie moment ook gemist. Hij had ook, moet je ook eerlijk zeggen, hij had ook grote pech gehad. Hij was er niet. Jezus was opgestaan op de derde dag, precies zoals hij gezegd had. Jezus stierf, hij was opgestaan en op de derde dag toont hij zich aan de discipelen. Alle discipelen, behalve Thomas. Thomas was dat op dat moment waar Jezus zich openbaart, was hij er niet bij. En dat is natuurlijk ook moeilijk voor hem. Hij heeft het gemist. Het eerste zien van Jezus heeft hij niet gezien, heeft hij gemist. En als enige. Dus misschien, ik zeg niet dat dat een excuus is voor ongeloof. Maar laten we ook een beetje te begrijpen, zodat we elkaar ook misschien beter kunnen begrijpen in sommige situaties. Thomas heeft niet alleen dat eerste zien gemist, maar hij heeft ook dat wat Jezus gedaan heeft gemist. Jezus zei, vrede zij met jullie. En dan heeft hij gezegd, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie. Dat heeft Thomas gemist. Hij was er niet bij. Hij werd niet uitgezonden op die manier. En daarna blies Jezus over de discipelen en zei, ontvang de Heilige Geest. En als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeef jullie niet, dan zijn ze niet vergeven. Even heel serieus. Als ik ergens in de tijd terug zou kunnen gaan. En naar een tijd in de geschiedenis. Dan zou dat precies dat moment geweest zijn. Als ik ergens iets zou willen meemaken in de geschiedenis, ergens, waar je mij even kan droppen, waar ik in een hoekje even het kan meemaken, dan zou dat Johannes 20 zijn. In die kamer, daar zou ik willen zijn. Dat zou ik willen meemaken. Dat wat Thomas niet meegemaakt heeft, dat wat hij gemist heeft, omdat hij aan het shoppen was of iets gedaan heeft, dat vind ik eigenlijk een van de mooiste momenten in de hele Bijbel. Jezus verschijnt aan zijn discipelen in zijn nieuwe verheerlijk lichaam. Daar is hij dan. En hij zegt, vrede met jullie. En ik zou vooraan willen staan als Jezus blaast. Ik zou het willen voelen. Als Jezus zo blaast over zijn discipelen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Ik kan mij in de geschiedenis geen één mooier moment voorstellen als dit moment van Johannes 20. Alle discipelen hebben dit meegemaakt. Ze hadden het gezien, ze hebben het gehoord, ze hebben het gevoeld, ze hebben de adem, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Allen behalve Thomas. Thomas heeft dit gemist. Toch, arme kerel, toch? Moet je toch een beetje? Of hebben jullie zoiets van, ja, boef, hij had niet moeite. Hoe kan het nou zijn dat hij zo geen geloof had? Misschien zeg je, ja, eigen schuld. Hij had er moeten zijn. Het was zondagavond, kerkdienst, je had er moeten zijn. Maar uiteindelijk, de reden waarom Thomas er niet was, weten we niet. Hè? Misschien... Had hij eventjes tijd voor zichzelf nodig. Het was de derde dag. Jezus was net gekruisigd. Heel veel dingen speelden zich af. Misschien was hij aan het winkelen. Misschien was hij even aan het lopen. Door Jeruzalem. Even alleen time had hij nodig. Maar hoe dan ook. Daardoor had hij wel even dat het epische moment. Het mega moment in de geschiedenis gemist. En rationeel kan ik dan Thomas ook wel een beetje begrijpen. Hij zei van, ik geloof het niet. Ik geloof dit niet. Jullie zijn allemaal happy en alles. Jullie zeggen dat je Jezus gezien hebt. Ik geloof het niet. 10 discipelen vertellen hem, heel enthousiast, wij hebben Jezus gezien. Dit is gebeurd, dat is gebeurd, dit is gebeurd. Wij hebben het gezien, hier stond hij en dat is gebeurd. Hij blies en we hebben de Heilige Geest ontvangen. En Thomas zegt, ik geloof het niet. Geloof ik gewoon niet. Ja. Apart, hè? Hij zegt, nee, ik moet het eerst zien, ik moet het voelen, ik moet het zien. En misschien ben jij zo iemand. God schept ons allemaal anders en zo. En misschien ben jij zo iemand van, ja, ik moet die feit hebben, anders ga ik niet geloven. Maak je geen zorgen, er is hoop voor jou. Er is absoluut hoop voor jou. Het verhaal is nog niet klaar. Er is hoop voor jou. Thomas maakt deze verbluffende uitspraak alleen... Als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij leg, zal ik geloven. Wat een uitspraak is dat, hè? Wat? Thomas, die wil echt keihard bewijs hebben. Hij wil zien, hij wil voelen, hij moet het zelf meemaken. Aan de ene kant, hè, dat laatste, dat zelf meemaken, heel goed, hè. Ga ervoor. Ga zelf voor die ontmoeting voor God. Ja, maar dat ongeloof, ja, daar hebben wij toch wel een beetje een probleem mee. Het is alsof Thomas ook een beetje zijn mededisciplen een lesje wil leren. Hè? Weten jullie zeker dat het Jezus was? Hè? En misschien hebben jullie dat verbeeld. Misschien was het een geest. Misschien was het iemand anders. Hè, de beredenering van Thomas was zo. Jezus was gekruisigd. Dus moeten er ook littekens zijn. Hè? Jezus was gekruisigd. Dus ook in dat verheerlijk lichaam. Hè, we moeten die litteken wil ik en moet ik zien. En alleen als ik die zie. Dan zal ik geloven. Nou, later legt Jezus uit dat geloof anders werkt. Hè? Gezegend, gelukkig, gered ben je als je gelooft en niet ziet. Juist als je niet ziet, maar die sterke van binnen weet je, maar dit is waar. Hè? Hoe leg je jouw geloof uit aan een niet-christen? Hoe leg je iemand uit dat jij weet dat Jezus bestaat? En dat je weet dat God de hemel en aarde gemaakt. Hoe leg je dat uit? Het is een innere zekerheid. Je weet. Hè? Ik kan je wel dingen vertellen en bewijzen, maar dit is iets wat ik weet. Ik praat met Jezus. Ik sta op en ik weet dat hij hier is. En de Heilige Geest is in mij. Je weet het. En dat komt door geloof. Voor Thomas waren merktekens van het kruis het bewijs dat Jezus echt Jezus was. Het lam van God dat geofferd was voor onze zonde. Het lam van God, Jezus met de littekens. Door het ongeloof van Thomas. Ja, ik neem aan dat de sfeer dan helemaal kapot was. Iedereen was blij, super blij. Thomas gelooft niet. En je hoort niks meer. In Duitsland zeg je dat zo grappige van himmelhoogjauchtend bis zum Tode betrübt. En dat is zo van een beetje helemaal, allemaal Jezus leeft, hij is er. En ik geloof er niks van, ik geloof er niks van. En, maar dat is wel even ook een waarschuwing aan ons. Ongeloof doet wel iets in een menigte. Als je in een groepje van mensen enthousiastelingen hebt en er komt iemand die negatief is, iemand die geen geloof heeft en dat kan ook geloof zo naar beneden halen. Dus je moet opletten wat jouw woorden doen. En ik geloof ook dat we horen niet verder wat dit gedaan heeft in die groep van de 10, maar we horen dat het een week lang niks meer gebeurde. En let ook op wat jij uitspreekt van ongeloof. En ik prijs de Heer dat God ook ongelovige mensen tegemoet komt. Maar dingen die je uitspreekt in het ongeloof, dat heeft een effect om mensen heen. Precies zoals geloof, als je geloof uitspreekt, ook een effect heeft om mensen heen. Nou, 1 week wachten is best wel lang. En dat is het lastige aan onze lieve God. We houden heel veel van God, toch? Maar God is de eeuwige. Hij kent geen tijd. Hij is tijdloos. Hij is de Alpha en de Omega. God heeft geen haast. God is de rust in persoon. En God raakt niet in paniek. En wij zeggen, Heer, wanneer? Oh, deadline, Heer, kom snel, help, Heer, nu, Heer, alstublieft. Hoe vaak heb ik dat gebeden? Jullie ook? Zegt, Heer, nu, ik heb u nu nodig, nu. Maar God is de eeuwig. De ik ben die ik ben. Yahweh. De rust zelf. En dus wij als mensen die zo met tijd bezig zijn. En als mensen zo meteen binnenkomen in 5 minuten. Moet jullie lief zijn. Die hebben gewoon de wekker dan niet goed gezet. Heel lief zijn, hè, vanochtend. En jullie zijn helden. Hè? Jullie zijn er. Een uur korter geslapen. Een uur is van jullie geroofd. En dat doet ons wat. Maar God is de tijdloze. Geen tijd. Hij kent geen tijd. En een week. Ik denk echt die arme discipelen. Hebben Jezus gezien. Helemaal enthousiast. Thomas zegt geloof ik niet. Een week lang wachten. En dan komt Jezus weer. Maar ik vind dat best wel lang. Best wel lang. 1 week wachten op de volgende verschijning van Jezus. Nou, ik durf te zeggen dat de helft van de gemeente hier Thomas zielig vindt. En de andere helft, die vindt de ongelovige Thomas een boef. Omdat hij geloof had moeten hebben. Ik denk dat het ook allebei waar is. Hè? Dus aan de ene kant die arme kerel, die heeft dat mooie moment gemist. Aan de andere kant Thomas. Hoe goed zou het zijn als jij het getuigenis van jouw medediscipelen had geloofd? Hoe goed was dat geweest? Want zo zijn wij allemaal christenen geworden. Wij zijn gelovig omdat wij het getuigenis geloven van iemand die tot ons verteld heeft, Jezus leeft. Jezus is God. God is mens geworden. En de Bijbel is Gods woord. Wij hebben dat geloof en zijn daardoor gered. Thomas die wil proof. Dus we moeten beseffen, ongeloof is een doodspoor. Ongeloof leidt tot de dood, geloof leidt tot leven. Maar ik dank God zo voor zijn liefde en zijn genade. Dat Thomas, ondanks zijn ongeloof, een ontmoeting met Jezus krijgt. Goed, een hele week wachten, een hele week piekeren kan lang zijn. Maar dan verschijnt Jezus. Deuren waren op slot, men was bang. Wat er zou gebeuren, deuren waren op slot. En toch, opeens staat Jezus weer. Bam, in het midden van iedereen. Halleluja. En hij zegt weer, shalom. Hij zegt weer, vrede zij met jullie. En gelukkig is Thomas er wel bij. Yes, hij is erbij, prijs de Heer. Thomas was op dat moment er wel. En hier komt die persoonlijke ontmoeting tussen Jezus en Thomas. En daar heb ik het vanochtend over. Jezus zelf ontmoeten. En zelfs in een groep. De mensen eromheen, maakt niets uit. Jezus gaat direct op Thomas af. Ik heb jou niet vergeten, Thomas. jij was er vorige keer niet bij, ik heb jou niet vergeten. En die Petrus die altijd in de glorie is en Johannes die altijd heerlijk van de intimiteit van Jezus geniet. En al die verschillende apostelen die daar zijn, nu gaat het om jou, Thomas. Ik kom eens. Hij stapt op Thomas af. En nu gaat het even over om de ongelovige Thomas. Want Jezus wil zijn discipelen bij elkaar hebben. Jezus ziet het plan dat hij met Thomas heeft. Thomas zou een groot apostel worden. Misschien helemaal tot India gaan. Dwars door Syrië lopen, Irak, Afghanistan, Iran, Pakistan. Helemaal. Dat heeft hij gelopen. Kerken gesticht. Het evangelie gebracht. Thomas. Maar hij had deze ontmoeting nodig. En Jezus kwam dat ongeloof, zijn ongeloof, tegemoet. En daarom heb ik zo'n hart deze ochtend. Heb ik een hart voor iedereen die zich zo'n beetje zo'n Thomas voelt. Van ja, hoe zit het met mij? Ik ervaar God niet zo als die persoon naast mij. Ik aanbid God toch anders. Ik vind dit moeilijk of dat moeilijk. Geestelijke gaven vind ik lastig. En ik ervaar God toch niet zo. Deze ochtend geloof ik zo dat God naar jou toe komt. En zo mooi, Jezus zegt, ga direct naar Thomas in. En ik denk dat al die andere dingen uitzoomt even. En het gaat nu alleen eventjes deze, een Thomas en een Jezus. En Jezus zegt hem, Thomas, leg jouw vingers in mijn hand. Leg jouw hand in mijn zij. Wees, en hier komt het, wees niet langer ongelovig, maar geloof. Wees niet ongelovig, maar geloof. In heel veel wonderen in de Bijbel gaat het om het geloof. Het geloof heeft jou gered. Het geloof heeft jou gezond gemaakt. Thomas was totaal ongelovig. Hij wou bewijs. Er was geen geloof. En toch, uit liefde, uit genade, stapt Jezus naar hem toe. En Jezus delivers. Jezus geeft precies waar hij om vroeg. Hij zei, ik wil dit en dat en dat en dat. En uit liefde doet Jezus dat. En zei, kijk eens, hier, deze spijkers zijn hier doorheen gegaan voor jou. Deze zij, die speer, ik kan het bijna nog voelen. Die speer die in mijn zij, was maar 3 dagen geleden. Nou, 9 dagen geleden, die week daartussen. Nee, het was nog ineens 10 dagen nadat Jezus aan dat kruis hing, zo geleden heeft. En dan staat hij al voor Thomas en laat zien, ik ben het. Ik heb voor jou dit gedaan. Voor jou ben ik gestorven. Wat een liefde en genade had Jezus voor zijn discipel. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Ja, God wil vanochtend ook jouw ongeloof tegemoetkomen. En ik wil je zo aansporen, deze ochtend, dat jij je gaat uitstrekken. En geloof zo dat Jezus zo naar jou toe komt, in de groep, in de gemeente, dat hij alles andere even kan uitzoomen en helemaal op jou gericht zal zijn. Jezus komt, staat zo voor jou, oog in oog. Hij wil jouw geloof, jouw ongeloof wegnemen deze ochtend. Hij wil zichzelf aan zich openbaren, hoe hij is. Hij wil jou herstellen, vernieuwen, aanraken. Die aanraking waar je misschien al zo lang naar verlangt, vandaag wil hij dat doen. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En leg ook zometeen echt in de lofprijsaanbidding, leg heel bewust dat ongeloof af. Denk even aan die machtige belijdenis van Thomas, wat hij zegt. Hij staat voor Jezus en dan spreekt hij het uit. Mijn Heer, mijn God. Waar vind je zo'n tekst in de Bijbel? Zo duidelijk, de goddelijkheid van Jezus bevestigd. Wat betekent Heer? Jezus is Heer der Heerscharen, Heer over alles wat leeft. Hij is mijn baas, Hij is Heer van mijn leven. En Jezus is God, de Schepper God, de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Alwetende. Jezus is God. En Thomas zegt, Jezus is God. En God zegt tegen Thomas, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Ben jij zo'n Thomas? Vandaag.
Jazeker.
Vandaag. Ik geloof niet dat jij een Thomas bent. Oké. Fred is geen Thomas. Je hebt het tegen jezelf gezegd. Vandaag ben jij aan de beurt. Geloof jij dat ook? Geloof jij ook wat jij gezegd hebt? Dat jij nu aan de beurt bent, dat God jou wil aanraken. Ik zeg geloof, geloof. Wil jullie met mij opstaan? De worship band kan komen. En laten we de tijd nemen. Ik wil eerst zo met jullie bidden. We gaan de Heilige Geest uitnodigen. Hij is hier al. En toch wil ik hem, wil ik zo de glorie van God uitnodigen. De Shekhinah glorie van God. Die neerdaalt als een wolk. Die tastbare aanwezigheid van God. En wil ik zo vragen of de Heilige Geest zo komen wil. Deze ruimte zo wil vervullen. En als we ons dan uitstrekken in aanbidding. En ons uitstrekken naar de Heer. Heer, dan gaan we gewoon zien wat gebeurt. En dan kijken, gaan we in groepjes uit elkaar, gaan we naar voren. Dat zien we zo meteen wel. Geloof jij? Geloof jij dat jij nu aan de beurt bent? Geloof jij je eigen woorden? Vandaag ben jij aan de beurt. Halleluja. Vader God, U heeft uw Zoon Jezus gezonden op aarde. Heer, tot redding. Heer, en we zijn hier gered. Ik geloof dat de meeste mensen, of bijna iedereen hier gered is. Halleluja. Heer, maar U heeft ons niet vergeten. Heer, U wil ons ook aanraken. Een diepe aanraking. Een blijvende aanraking. Heer, een piketpaal in ons geloofsleven. Jezus, ik bid U. Ik heb een hart voor alle mensen, Vader. Die zo lang gebeden hebben. Die zo lang zegt, ja maar, ik heb het gevoel dat ik altijd overgeslagen word. Heer, ik heb een hart voor de mensen die zeggen, ik heb moeite om Gods stem te verstaan. Heer, vanochtend heb ik een hart voor mensen die zeggen van, ja maar, hoe zit het met mijn gebeden? En ik ervaar God niet. Lijkt wel dat de hemel van koper is en zo verder. Vader God, deze mensen breng ik nu voor uw troon, Heer. Heer Jezus, kom zoals u 2000 jaar geleden hebt naar Thomas toe. Heer, hoe u dat gedaan heeft. Heer, u openbaarde zichzelf aan hun. Heer, wilt u dat deze ochtend ook doen? Halleluja, Heer. Heer, raakt u mensen aan. Heer, laten we ons ongeloof afleggen. Geloof. Geloof in Jezus. Geloof in de opgestaande Heer. Kijk naar de kenmerken van het kruis. De tekenen van het kruis. Jezus heeft dat voor jou gedaan. Hij heeft voor jou geleden. Hij is voor jou gestorven. Geloof. Geloof, broeder. Geloof, zuster. Broer en zus. Geloof. Jezus is opgestaan. En Hij wil jou nu aanraken. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Heilige Geest, gaat u zo rond. Halleluja. Iedereen in Jezus. Niemand overgeslagen. Jong, oud. Heer, nationaliteit. Achtergrond. Maakt niks uit. Man, vrouw. Maakt niks uit. Iedereen hier. Iedereen. Aanraking van de Heer. In de naam van Jezus. Nu op dit moment. Heilige Geest, raakt u aan, Heer. Halleluja. Iedereen, Jezus. U vergeet niemand, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Heilige Geest, wilt u aanraken? Wilt u herstellen? Halleluja. Bitterheid weg in de naam van Jezus. Ongeloof weg in de naam van Jezus. Halleluja. Onvergevenis weg in de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja. Vult u, komt u met uw Heilige Geest. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. We gaan nu een tijd van aanbidding hebben. Laat ik je vragen om God uit te strekken. Halleluja. En dan gaan we gewoon de rest van de samenkomst geven zo over aan de Heer. Vragen de Heilige Geest te bewegen. Ja, als jullie profetische woorden hebben, een indruk en zo, kom naar voren toe. Deel het. Deel het mee. Zodat mensen ook door het woord, hè, niet alleen door dit woord wat ik jullie gedeeld heb, maar door elk woord aangeraakt mogen worden. Dank u, Jezus. Halleluja.